Dit is de podcast over Chromebooks en zo, met Mike van den Bos en René Stout.
Goedemorgen René.
Goedemorgen Mike.
Hey. En we zijn alweer beland bij de 21ste podcast. En we gaan het vandaag hebben over een heel interessant onderwerp. Althans, dat vinden we zelf. We gaan het hebben over Web 3.0, zoals we ook 2 weken geleden eigenlijk al van plan waren. Maar het was een pittig onderwerp, hè René?
Ja, ik had er zelf nog niet zo heel veel van gehoord. Heel vreemd misschien, maar of niet echt veel aandacht aan besteed. Maar ja, als je er dieper in gaat duiken, dan wordt van het ene naar het andere gezogen en getrokken. En het leverde mij in ieder geval steeds meer vragen op dan antwoorden. En jij had diezelfde ervaring, had ik. Ja.
Wat een hoop jargon, om maar mee te beginnen.
Ja, afkortingen.
Ja. Het heeft heel veel met bitcoins te maken. Of althans de technologie die ook gebruikt wordt. Ja, ja. Blockchain. En daar is natuurlijk al bekend van dat dat heel veel jargontaal is. Maar om een idee te geven, ik heb eventjes hier op een slide wat begrippen opgegeven. Puur om ze even de revue te laten passeren. Maar eigenlijk om aan te geven dat we het daar niet echt over gaan hebben in deze aflevering. Maar ja, Web 3.0, Web 3, IPFS, dApps, DAO's, NFT's, DeFi, DAO-stack, ZK-snarks, Solidity, Truffle, Remix, Get, Parity, Infura, Metamask, Trezor, Ledger, CBDC, oftewel Central Bank Digital Currency, Paper Wallet, Hard Wallet. Moet ik doorgaan, René?
Ja, het is echt heel erg, ja.
Hey, maar Web 3.0... waar we heel veel mee geconfronteerd zijn, is eigenlijk 2 begrippen, Web 3.0 en Web 3, die uiteindelijk, we gaan dadelijk wat meer de diepte in, heel veel met elkaar te maken hebben. Maar toch ook eigenlijk weer 2 verschillende stromingen zijn. Nou, en als je het dan hebt over Web 3.0, waar komt dat vandaan? Uiteindelijk begonnen bij Web 1.0. En daar is alles begonnen. En ik vond het zelf wel leuk om heel even te beginnen bij een van onze allereerste afleveringen. Aflevering 2 hebben we het gehad over het ontstaan van het internet en de ontwikkelingen. Ja. Ja. Ja, en om daar een hele korte recap te geven. In 1957 werd er door onze buren, het voormalige Sovjet-Unie, een raket de lucht ingestuurd met de Sputnik.
Ja, met de Sputnik, ja.
En dat maakte nogal wat los in de wereld en zeker in Amerika. Op een gegeven moment is het ARPANET, ook wel bekend als het internet. Het was een experimenteel netwerk door de Amerikaanse ministerie van Defensie opgezet in de late jaren 19, in de late jaren 60. En dus ontwikkeld door het Advanced Research Project Agency, het ARPA. Ja, en dat is het ARPANET geworden. En in 1969 werd de eerste internetverbinding tussen een universiteit in Californië en Stanford tot stand gebracht. 1969 heb je het dan over. Nou, dat is een beetje het geboorte van het internet. Ja. Als zodanig. En dat is in de jaren 70 is dat verder uitgegroeid. En het is een groot netwerk geworden, vooral in Amerika, tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen. En dat is in de jaren 70 en 80 steeds verder uitgebreid met allerlei protocollen. TCP, IP-protocol, DNS, domeinnaamregistratie. We willen eigenlijk eventjes een fragment laten horen van Wim de Bie uit Van Cote en de Bie. Een parodie op het thuiswerken met een computernetwerk in 1986. Ja, 1986. Ja. Dat fragment haakt natuurlijk helemaal in op het onderwerp van deze aflevering. Maar ook willen we even stilstaan bij het recentelijk overlijden van Wim de Bie en zijn bijzondere bijdrage aan de Nederlandse televisiegeschiedenis. Dus ik zou zeggen, laten we even luisteren. Ja. Komt-ie.
Hoogachtend J.H.M.B.J. Bijlema. Zo, is klaar. Nou, zeven wij dit briefje even op de floppy disk. Dat is gebeurd. Dan terug naar het verzendschema. En dan draaien wij even het geheime nummer van de computer. Zo. Daar is de fluittoon. Nou drukken wij de hoeren in de rubberen doppen van dit apparaat. En met 1 druk op de knop verzend ik nu mijn brief rechtstreeks naar de computer van de zaak. Die stuurt hem rechtstreeks door naar de printafdeling. Daar staan 10 printers dag en nacht te draaien. En binnen het kwartier gaan er dus 2000 exemplaren van mijn briefje de deur uit. Zo werkt dat. Ja, dat is gebeurd.
Wat een mooie scène.
Ja, dat is inderdaad schitterend. Het zou eergisteren gemaakt kunnen zijn.
Dat is misschien nog wel het mooiste. Ja. En dat is wat ook vaak over Dakota en de Bee wordt gezegd. Dat ze heel erg vooruit keken.
Ja.
Illustratief voor waar we het vandaag over hebben eigenlijk.
Ja, zeker. Ja.
Ja, inhakende op het web 1.0 verhaal. Ook wel het statische of leesbare web. Kwam dus op in de jaren 90. Het maakte internet toegankelijk voor een groter publiek. Op een gegeven moment kwamen er ook steeds meer commerciële internetproviders. Maar dan heb je het echt over het eind van de jaren 90. Dat is web 1.0. Zo begon het allemaal, René. Jij hebt dat denk ik nog actiever meegemaakt als ik dat heb meegemaakt.
Ietsje
ouder als mij.
Ik zat er middenin.
Ja. Mooie
ik
tijd.
Ik heb dat vanaf het begin gevolgd. Ja, ik weet er niet al te veel meer van. Maar nee. Ik kan me inderdaad nog herinneren dat je verbinding maakte met de telefoon en die dan in een modem legde. Ja. Precies wat Wim de Bie liet zien. Ja, en de hard bit rock dat je van de radioprogramma's op kon nemen.
Ja.
En de eerste websites. En ik heb zelf toen ook al websites gemaakt en zo. Ja. Het was één grote Wikipedia eigenlijk. Hè?
Ja, dus dat is het web 1.0. En wat daar nog heel even belangrijk is om samen te vatten. Wat was er zo mooi aan dat tijdperk? Dat was dat alles, het woord zei het al, statisch. Maar dus ook eenvoudig. Er was nog weinig afleiding. Geen banners, geen pop-ups, geen reclame. En dat is iets wat door heel veel mensen natuurlijk wordt geprezen en vooral wordt herinnerd.
Ja.
Als een tijd die heel erg mooi was. Ja, toen kregen we web 2.0, dat is vanaf de jaren 2000. Ook wel het dynamische of interactieve web genoemd. En dat was de tijd dat het wat minder statisch werd, wat meer dynamisch. En dan kreeg je dus ook De e-commerce, de online webwinkels zoals de Amazons, de eBay's, maar dus ook de bol.com's en de Coolblues. Maar zoals jij net ook al zei, René, formulieren, dat soort dingen. Hoe zou jij dat samenvatten, die tijd, web 2.0?
Dat is dus in feite waar we nu in zitten, hè?
Mee eens, ja.
Ja.
Vergevorderd natuurlijk tegen web 3.0 aan, maar klopt. Ja.
Je kan heel veel, het is heel erg interactief geworden. Je doet je eigen belastingaangifte, kijk maar naar de verzekeringen, het inleveren van rekeningen, van facturen, van de zorg. Vroeger moest je dat opsturen in een envelop en nu kun je ze gewoon heel makkelijk uploaden en dat gaat allemaal steeds makkelijker.
Ja.
Nou, je ziet automatisch al meteen wat je terugkrijgt. Dat wordt meteen doorgerekend en gepresenteerd. Ja, en net in de webwinkels ook. Je ziet wat de voorraad is en je hebt je winkelmandje. En je kunt het opslaan of niet. En dat is allemaal dankzij de Web 2-techniek. Ja.
En niet te vergeten natuurlijk, Google heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Vanaf de jaren 2000 werden zij natuurlijk steeds prominenter met hun Chrome-browser.
Ja. En samenwerken, collaboreren, wat wij nu doen. Hè? Dat je in één document met meerdere mensen tegelijkertijd ziet te werken en ook ziet van elkaar wie wat doet.
Ja,
ja, dat, ik vind dat fantastisch.
Ja.
En daar sta je helemaal niet bij stil hoe ingewikkeld dat eigenlijk is. En dat kan allemaal.
Ja. Nee, dat klopt. En niet alleen het samenwerken in documenten, maar wat denk je van het opnemen van een podcast online?
Met
twee of meer mensen. Ja.
Ja.
Het is gewoon, als je daarover nadenkt, eigenlijk bizar. Dus vroeger had je daar grote bandrecorders voor nodig. Moest je in studio's met allemaal dure apparatuur.
Ja.
Dat hoeft allemaal niet meer. Ja. Hey, en ik weet dat jij daar ook een hele uitgesproken mening over hebt. Maar als je dan kijkt naar web 2.0... Met alle schoonheid en alles wat je daarmee kan. Maar tegelijkertijd, en dan komen we zo heel langzaam in het web 3.0 verhaal, wat eigenlijk voortkomt uit een soort van zorg over de staat van het huidige internet. Web 2.0 dus.
Ja.
Zijn er bij jou zorgen? En als die zorgen er zijn, wat zijn die zorgen specifiek?
Ja, er zijn twee zorgen die regelmatig besproken worden natuurlijk. Dat is aan de ene kant de social media, die ook dankzij de Web 2 technieken heel erg actief zijn. Fake news, polarisatie, mensen die lelijk gaan doen tegen elkaar. Dat is dus een negatieve kant van wat er allemaal kan. De positieve kant is dat het ook heel erg kan verbinden. Je vindt mensen die dezelfde interesses hebben als jij, of dezelfde vragen hebben als jij. Een Facebookgroep over een bepaalde fotocamera is natuurlijk hartstikke goed. Een Facebookgroep die mensen tegen elkaar opzet, is hartstikke slecht. Dus ja, dat is het altijd. Het is de techniek niet die bepaalt of iets goed of slecht is. Het zijn de mensen die het gebruiken. En ja, met Web 2 kun je heel veel, dus kun je ook heel veel lelijke dingen doen.
Ja.
En het andere verhaal is de privacy. Hè? Van ja, en Google dit en Google dat. Nou, Microsoft is net zo erg en Apple ook, maar dat horen we dan niet zo graag. We hebben het er vanochtend ook nog even gehad. Daar komen we straks ook nog op verschillende browsers die de privacy respecteren. Allemaal hartstikke leuk, maar je levert er ook weer wat voor in. Want het is weer minder gemakkelijk. En Google is wel heel erg gemakkelijk. Alles loopt in elkaar over. Je kan alles door elkaar heen gebruiken. Je hebt alles onder handbereik. Ja, en dan zonder bepaalde mate van vertrouwen in de organisatie en ook gewoon goed zelf nadenken en bepaalde vinkjes aan of uitzetten.
Ja.
Kan het fout gaan, maar het kan ook heel goed gaan.
Ja. Ja, ik denk dat privacy-verhaal is een groot ding. Ik denk dat het social media verhaal vind ik. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel manieren om daarop te kijken. Maar het hate speech, waar het tegenwoordig heel veel over gaat. Ja, ik vind dat een heel lastig probleem. Want je zegt het zelf al, iedere techniek die je verzint kan op een goede manier en een slechte manier gebruikt worden. Er is heel weinig tegen te doen. Want alles wat je gaat doen, gaat natuurlijk richting censuur.
Ja.
Gaat tegen de vrijheid van meninguiting in.
Ja.
Terwijl je af en toe wel zoiets hebt van ja, maar als we dat niet doen, dan waar eindigt het?
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, dat geldt natuurlijk ook op straat. Ik bedoel, op straat heb je ook bepaalde omgangsvormen. En ook daar kan het goed gaan en fout gaan. Dus ik denk dat het iets heel moeilijks is om dat op het internet met regels of technieken te gaan beschermen. Maar die privacy, daar ben ik. Dat is ook een heel moeilijk onderwerp. Want dat raakt ook heel erg wat jij net zegt. Van alles wat je inboet. Of wat je eigenlijk aan privacy krijgt. Als je dat gaat verbeteren. Dat lever je weer in op gebruikersgemak op het internet.
Ja.
Dus dat is heel erg moeilijk. Maar dat is wel een beetje waar het om gaat. Dat zijn de grote zorgen. Die onder andere bijvoorbeeld Tim Berners-Lee. De oorspronkelijke uitvinder van het internet. Althans, zo werd hij gezien. Mm-hmm. Terug in 1989. Hij is een van de mensen die zich daar vandaag de dag heel veel zorgen over maakt.
Ja.
Hij is ook degene die begonnen is om te praten over Web 3.0. En er is er nog een andere stroming. Toen Tim Berners-Lee hiermee begon, dat was in 2006. Maar in 2008 kwam op een gegeven moment de Bitcoin op. En de Bitcoin is een technologie om een cryptocurrency te reguleren via blockchain technologie. En die blockchain technologie kun je dus ook weer gebruiken om als het ware veiliger... doe ik even quote tussen aanhalingstekens, veiliger transacties op een ander vlak tot stand te kunnen brengen.
Ja.
En vanuit die blockchain-gedachte is dus het Web 3-verhaal naar voren gekomen. Dus twee stromingen, Web 3.0, waar vooral Tim Berners-Lee mee begonnen is. En dat is echt, hoe gaan we nou om met onze data en hoe kunnen we dat wat meer beschermen? En dan heb je die Web 3-stroming. En dat is dus echt een beetje de modernere... manier van denken met blockchain, crypto wallets, al die begrippen waar we aan het begin van deze aflevering ook over hebben gesproken.
Ja.
En jij hebt, René, je verdiept in verschillende toepassingen op het gebied van Web 3 technologie op het internet. Ja, misschien kun je daar heel kort wat over vertellen. Of heel kort.
Ja. Om even terug te komen of dat Bitcoin, hè, daar, ja. Dat is eigenlijk al zo'n voorbeeld. Want het ging gebruik maken van de blockchain techniek. Waarmee, dat is dus een techniek waarmee je transacties eenmalig vastlegt, zodanig dat iedereen ze kan zien en dat ze ook niet meer te veranderen zijn. Het is niet meer te vervalsen. Mm. En de Bitcoin was eigenlijk bedoeld als een digitaal betaalmiddel. En wat het nu geworden is een soort van investeringsding. Hè. Mensen proberen er zoveel mogelijk geld uit te slaan, terwijl het eigenlijk gewoon bedoeld dat als een alternatief voor gewoon geld.
Ja.
En dat is dus compleet de andere kant op gegaan. En dat is een beetje jammer. Want dat heeft het hele verhaal van blockchain en zo ook een beetje naar een verkeerde hoek gebracht, vind ik. Hè? Want het gaat het over speculatief en het is slecht voor het milieu, die blockchain, want het kost veel energie. Ja, jongens, maar eigenlijk gaat het er helemaal niet om. Hè? Het gaat om die transacties die je kunt vastleggen. En net zoals je dat bij de notaris doet, gebeurt het dan digitaal.
Nou, ik vind dat heel, heel goed dat je daar even de aandacht op richt. Want ik ben het daar ook helemaal mee eens. Ik denk dat Bitcoin ook in het algemeen de laatste tijd veel te negatief in het nieuws staat.
Ja.
Ik ben het ook helemaal met je eens dat het wordt gezien als een investering. Iets om heel snel geld mee te verdienen. Ja. Nou, ik denk die tijd was er wel. Als je vroeg genoeg was en op het juiste moment hebt ingekocht, dan had je daarvan kunnen profiteren. Maar als dat nu je doel is, zou ik zeggen, forget it.
Ja.
Maar ik denk dat het nog steeds heel interessant is om bitcoins te hebben, te kopen. Wees daar heel voorzichtig mee. Verdiep je daar heel erg goed in. Maar het is natuurlijk met alles wat er gebeurt op dit moment in de wereld, waarbij het hele bankaire systeem eigenlijk op omvallen staat. Dat is even een heel zwaar gesprek in één keer. Maar denk ik dat het heel verstandig is om je goed te realiseren wat bitcoins nou eigenlijk zijn. Want ook vanuit onze samenleving hoor je natuurlijk steeds vaker, ja, die CBDC, die Central Bank Digital Currency, of de digitale euro. Die wat mij betreft zelfs iets te zwaar wordt opgedrongen vanuit de Europese Unie. En het moeilijkste daarvan is dat mensen denken dat het nou ook een soort bitcoin zou zijn. Nee. Dat is het niet. Het is wel allebei digitaal geld. En dat is ook het enige wat de Central Bank Digital Currency of de digitale euro gaat zijn. Het is digitaal geld. Maar het is nog steeds heel centraal beheerd door de centrale bank. Het woord zegt het zelf al. De Central Bank Digital Currency. Er is niks decentraals aan. En dat is het grote verschil met bitcoins en die blockchain technologie. Het is decentraal.
Ja, peer-to-peer.
Peer-to-peer, dus
van,
ja, in
het
feite
geld gaat rechtstreeks van de een naar de ander.
Ja, van jou naar mij. Wij kunnen zo een paar bitcoins naar elkaar over. Nou, ik kan niet een paar bitcoins naar jou overmaken, want dat is heel veel geld. Maar een paar duizendste ervan misschien.
Een paar centjes.
Even voor de duidelijkheid, één bitcoin is iets van 25.000 euro op dit moment. Ja, iets meer nog, geloof ik. Ja. Goed.
Dat is dus in feite dus wel de essentie van wat dan Web3 gaat worden. Ja. Decentralisatie, de tussenlagen ertussenuit, de centrale machthebbers ertussenuit. Dat slaat ook wel door, hoor, want je hoort ook dan van, ja, dan heb je geen notarissen meer nodig om de verkoop van je huis vast te leggen. Dan denk ik van, nou ja, de notaris is niet alleen maar om die akte te ondertekenen. Nee. Die moet ook dan even kijken of het kadaster goed is en of aan allerlei wettelijke regels is voldaan. Hè. En als hij dat dan vindt, dan kan je dat weer in de blockchain opslaan, zodat dat onveranderbaar en historisch gezien altijd correct blijft. Maar het is niet zo dat er ineens complete dienstverlening tussenuit zal vallen. Maar het is een digitale manier om de boel vast te leggen. Het hoeft niet meer op papier in een kluis. Maar het is in feite, de blockchain is de kluis geworden.
Ja, en even om dat plat te slaan. Vanuit de bitcoin, hè, met de blockchain technologie, waarbij je dus een bitcoin, dus een waarde kunt overmaken van peer-to-peer, van mij naar jou bijvoorbeeld.
Ja.
Middels die blockchain, maar diezelfde blockchain technologie kun je dus ook gebruiken om, dat noemen ze dan weer slimme contracten of smart contracts, om bepaalde afspraken met elkaar, technisch gezien zonder de tussenkomst van een notaris. Een vriend van mij is notaris en die is het wel met jou eens.
Ja.
Een notaris zal altijd nodig blijven en ze doen veel meer. Helemaal mee eens. Maar dat is wel waar dit over gaat. En dat kun je dus ook zover doorvoeren. Dus tot op een gegeven moment de webbrowser die je gebruikt en de zoekmachine die daarachter zit, om dat ook allemaal decentraal te maken. En dat is waar we natuurlijk in deze aflevering heel erg naartoe willen. Want we willen het dicht bij Chromebooks houden.
Ja, om die machthebbers buitenspel te zetten.
Ja. Ja. Ja, maar wat is jouw mening daarover dan? Want over de machthebbers, dan heb je het over Google.
Ja.
Is dat ik weet, ja, wij en jij in het bijzonder bent grote bewonderaar van Google. Ziet daar weinig gevaar, om het maar zo te noemen. Maar is er een negatieve, is er een donkere kant aan de macht die Google heeft, wat jou betreft?
Je moet natuurlijk ook, je moet altijd oppassen.
Ja.
Gelukkig heeft Google geen social medium. Dus de uitdagingen en de verleidingen die Facebook heeft, daar heeft Google geen last van. En ik denk dat ze daar heel erg blij over kunnen zijn, dat ze daar geen last van kunnen hebben. En dan bedoel ik dus die privacyproblemen en die haatberichten, het beïnvloeden van de verkiezingen en dat soort dingen. Dat kan eigenlijk via Google niet, want Google heeft daar geen platform voor. Dus wat dat betreft zitten ze wel goed.
Heel even tegenin gaan, René, een klein beetje tegen gas. Want ja, prima. Volgens mij ze hebben geen social platform. Maar volgens mij hebben ze wel zoiets als de Chrome browser, waar ongeveer 80% van de wereld op browst.
Ja, maar dat is geen sociaal platform.
Nee, dat is het niet. Maar in die zin dus eigenlijk nog aan de ene kant minder controleerbaar. Aan de andere kant heeft Google natuurlijk alle macht om te bepalen wie er op pagina 1 komt en gevonden wordt. Bij
Dat is de zoekmachine.
Ja.
Dat is weer heel wat anders. Daar haalt natuurlijk Google heel veel van zijn geld vandaan, van advertenties. Ja.
Maar dat dus is wel Web 3, hè? Dat is wel het Web 2.0 op dit moment.
Ja, dat is Web 2.0. Dus Google heeft twee inkomstenstromingen eigenlijk. Dat is het beschikbaar stellen van zijn diensten aan bedrijven. De Google Workspace omgevingen met heel veel diensten en daar betalen bedrijven voor. En voor het bieden van opslagruimte en dat soort dingen. En de andere kant is inkomsten uit advertenties.
Ja.
En dat heeft het meeste effect als je de zoekmachine van Google gebruikt.
Ja.
En dat hoeft niet eens in de Chrome browser, dat kan ook op een andere browser. Als je daar via Google zoekt, dan heb je hetzelfde verhaal.
Ja, maar er zijn twee dingen. Dus je hebt de browser en de zoekmachine.
Ja, je hebt de browser en de zoekmachine. En
Google doet allebei, ja.
Ja. En het is natuurlijk een groot bedrijf. En ik heb toch het idee dat ze in het begin niet, maar in het begin was het wel heel veel niet, maar dat ze tegenwoordig best wel zorgvuldig omgaan met je privacy. Ik zei eerder al, je kunt allerlei vinkjes aan en uitzetten van dit mag wel en dit mag niet. En dit mag je wel bewaren en dit moet je meteen weggooien en dit mag je niet eens weten. Dat kan je allemaal instellen. Daar moet je even wat voor doen. Ze maken het ook steeds makkelijker met een wizard waar ze je door allerlei instellingen leiden. Dus ze proberen in ieder geval om te laten zien van, nou, wij zijn niet op jouw privégegevens uit om daar slechte dingen mee te doen. Wij zijn eruit op dienstverlening en ja, tuurlijk willen we geld verdienen. Maar je kan zelf bepalen of je gepersonaliseerde advertenties wil hebben, ja of nee.
Ja.
Bij Facebook kan dat geloof ik tegenwoordig ook, maar dat is dan toch een beetje lastiger. Dus ja, natuurlijk iedereen. En Apple, op de een of andere manier die ik nog steeds niet begrijp, slaagt Apple er nog steeds in om niet zijn aandacht daarop te richten. Maar Apple verzamelt natuurlijk ook gegevens.
Die verzamelt ook gegevens, ja.
En Microsoft ook.
Edge ook, sterker nog, die draait eigenlijk volledig op de Chromium machine.
Ja, maar gewoon Microsoft, als jij een Windows computer hebt, dan je wil niet weten wat Microsoft allemaal opslaat van wat jij op je computer doet.
Ja.
Dat weten de mensen gewoon helemaal niet eens.
Nee.
Maar ja, Google heeft dan de naam. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is dan een beetje pech.
Nou, Google heeft niet alleen de naam, hoor. Ik denk dat ook Microsoft en Apple best wel in de spotlights staan. Google misschien het meeste. Vooral door hun browser. Omdat eigenlijk gewoon de hele wereld de Chrome browser gebruikt. Ja, helder. Ja.
Ja.
Hey, en ik ook omwille van tijd Web 3. Maar je kunt van alles op het web doen met de Web 3 technologie. Feitelijk, als je het al hebt over bijvoorbeeld DigiD, doe je al op het internet. Maar ja, dat is natuurlijk centraal, wordt dat beheerd door de Nederlandse overheid. op zich niks mis mee, maar het woord centraal zegt het al. Het is dus niet Web3. Mm-hmm. Als je daar dan een decentraal Web3 alternatief tegenover zet, dan kom je in de hoek van de platformen waar we het eerder over gehad hebben, zoals Irma. En dat is eigenlijk een soort van datakluis waarin je jouw data veilig kunt opslaan. En dan stukje voor stukje kunt bepalen welke data voor wie gebruikt mag worden. Nou, dat is dus een voorbeeld van een gedecentraliseerde Web3-achtige toepassing. Als je kijkt bijvoorbeeld, om nog een vergelijk te nemen, de Central Bank Digital Currency of de digitale euro. Ja, dat klinkt allemaal heel digitaal en Web3-achtig. Het is het niet, want het is nog steeds centraal. Het enige wat echt decentraal is, is bitcoins of andere echte cryptocurrencies. Wat je daar dan ook van mag vinden, maar dat is wel het verschil. Ja. Mm-hmm. Nou ja, en dan kun je heel erg lang doorgaan. Er is heel veel Web2-achtige toepassingen, zoals Twitter, LinkedIn, Microsoft Office, online. En daar staan allerlei alternatieven als Mastodon, Blockstack als het gaat om LinkedIn, of CryptPod als het gaat om Microsoft Office. De verschillen zitten er allemaal in. Microsoft Office kun je online gebruiken, maar wordt helemaal gecentraliseerd beheerd door Microsoft. En als je dan iets neemt als CryptPod, dan is dat dus met blockchain technologieën en wordt niet centraal beheerd door één partij. Jij bent daar, René, de afgelopen 2 weken een beetje ingedoken om wat toepassingen te gebruiken. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw gebruikerservaring.
Ja, dan schakel ik even naar mijn eigen presentatie. Ja. Daar heb ik het een beetje op een rijtje gezet, geprobeerd.
Het was een hele tocht, hè?
Zeker. Je noemt net al een paar apps. Ik heb er een paar geprobeerd. Ik kwam op een gegeven moment de term MetaMask tegen. MetaMask, van Meta.
Die zie je heel veel. Ja.
MetaMask. En ik heb geprobeerd te begrijpen wat het nou een beetje is. En correct me when I'm wrong. Maar in mijn beleving is het een soort van intermediair. Het is een extensie die je installeert in je browser. En in MetaMask maak je een crypto wallet aan. Dat is dus je digitale portemonnee. En daar kun je verschillende muntjes in opslaan. Want het is ook wel weer zo dat iedere toepassing gebruikt weer zijn eigen muntjes. Dus we gaan weer helemaal terug naar nationale munten in plaats van naar de euro, bij wijze van spreken. Maar in die MetaMask wallet, daar kun je die verschillende muntjes opslaan. En die kun je ook tegen elkaar inwisselen, heb ik begrepen. Nou, dat lijkt heel handig. Hè? Zeker als veel toepassingen MetaMask als een medium gaan erkennen. Dan wordt het een soort van ideal, maar dan via de crypto kant. En dat lijkt heel makkelijk, maar ik heb er voortdurend ruzie mee. Omdat je moet sowieso inloggen met een wachtwoord. Maar dan heb je ook zo'n serie woorden. Hè? Een key phrase, een sleutelzin noemen ze dat dan. En dat is dan bedoeld om die wallet te beveiligen. En het probleem is, als je je wachtwoord kwijt bent, dan kan je wachtwoord herstellen doen. Dan krijg je een mailtje met een link of een sms'je met een code. Maar als je je sleutelzin kwijt bent, dan heb je gewoon echt pech. Dan ben je gewoon je portemonnee kwijt.
Ja.
En daar moet je dus heel goed op letten.
Want dan gaat heel veel vergelijkingen met de bitcoin. Want dat is ook daar zo. Ja.
Ja, maar dat is dus het systeem van blockchain en van wallets. Dat hangt aan één zin van 12 tot 24 woorden. Dat varieert een beetje. Maar als je die zin kwijtraakt, dan heb je echt een probleem. Want dan ben je gewoon je portemonnee kwijt of je kluis of waar je het er ook mee ingelegd had. Ja. Nou, en als die MetaMask dan om de havenklap zegt, je moet een nieuwe zin bedenken. Of dan denk ik, hoezo? Ik heb er toch geen help? Nou, dan ben ik al een beetje weg. Dan denk ik van, het is een leuk begin, maar we zijn er nog niet.
Misschien om het een heel klein beetje op te nemen voor MetaMask, ook de onbekendheid. Het is natuurlijk allemaal heel erg nieuw. Ik heb het niet geprobeerd. Ik heb alleen maar bewondering dat je erin gedoken bent. Mm-hmm. Maar ik kan me niet voorstellen dat je voor elke transactie weer een complete nieuwe wachtwoordzin moet maken.
Want... Nee, het gaat voor die wallet. Ja. Maar ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik heb zelfs voor €20 aan Ethereum in die wallet gezet. En denk ik, dan kan ik hier en daar een beetje gaan spelen misschien. Maar op een gegeven moment, ja, toen zei hij van nee, deze, toen moest ik nog een zin aanmaken. En ik denk, hoe kan dat nou? Ik heb toch net al één aangemaakt.
En even nou, voor de duidelijkheid, sorry, maar MetaMask is dus eigenlijk een browser extensie die dus een cryptocurrency wallet vertegenwoordigt. Dat is in de basis wat het is.
Precies.
En eigenlijk, als je dan weer vergelijkt met Web 2.0 technologie, is het eigenlijk een vervanging voor een betalingsplatform als Ideal. Zeg ik dat goed?
Ja, of PayPal of dat soort dingen.
Dat soort dingen, ja.
Okay. En zeker als je dus op een andere site waar je met crypto dingetjes moet betalen, kunt betalen via jouw MetaMask wallet. Hè, dat je niet op die andere site ook weer een wallet nodig hebt. Want straks heb je gewoon een heel pakhuis vol wallets. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil er liefst eigenlijk maar één. En jij hebt dan een hardware wallet voor je cryptomunten thuis. Dat is gewoon een soort USB-stick, maar dat is dan je kluis. Maar zo heb je ook software wallets. Nou, software wallets kunnen in principe gekraakt worden. Dat proberen ze natuurlijk allemaal. Dat lees je ook regelmatig dat dat gebeurt. En een hardware wallet, die kan kapot gaan, die kan je kwijtraken. Maar zolang je die zin weet, zit je veilig.
Ja.
En zolang dat ding niet is aangesloten op je computer, kan er niks met dat geld gebeuren. Dus dat is dan weer een extra veiligheid.
En om jou nog heel even in de reden te vallen voor je verder gaat met andere toepassingen, maar ik denk dat dit al een hele mooie is. Is ook mijn gevoel geweest bij mijn ontdekkingsreis de afgelopen 2 weken. Elke keer kom je weer die cryptocurrencies, die tokens en die wallets tegen. Of het nou een browser is, of het nou een zelfs als je het hebt over gewoon het opslaan van bestanden online of een Microsoft Office-achtig alternatief online. Mm-hmm. Elke keer weer die wallets, die cryptocurrencies.
Ja.
Het voelt heel erg spammy als je het mij vraagt. Wat vind jij daarvan?
Ja, en dat is het natuurlijk. Aan de andere kant is dat wel het wezen van Web3, denk ik. Want het wezen van Web3 is dat je elkaar betaalt. Ik betaal jou om mijn gegevens bij jou op te kunnen staan.
Zonder tussenkomst van een bank.
Ja. Precies. En jij betaalt mij weer omdat ik op jouw advertentie klik.
Ja.
Dus het gaat heel rechtstreeks. En er moet natuurlijk iets zijn waarmee je dat kan doen.
Ja.
Ik vind het nog een beetje onoverzichtelijk allemaal.
Helder.
Omdat iedereen zijn eigen systeempje gaat maken. En MetaMask is dus iets wat daar probeert een soort van PayPal in te zijn.
Ja.
En dat vind ik op zich wel een goed streven. Alleen ja, het is nog wel wat ingewikkeld.
Het staat natuurlijk ook allemaal in de kinderschoenen nog. Hè? Daar moeten we heel eerlijk in zijn.
Ja. Ja. Al wat het wordt anders geadverteerd eigenlijk.
Ja. Maar ik denk dat dat ook een waarschuwing is naar wie zich hier dan ook in wil gaan verdiepen. Mm-hmm. En wees gewoon heel voorzichtig, want er zijn zoveel ontwikkelingen. Volgens mij, ik hoorde laatst dat er geloof ik elke dag wel 20 start-ups komen op dit vlak. Die allemaal een nieuw platform beginnen, een nieuw bedrijf om deze technologie het leven in te krijgen.
Dus, dat geloof ik
graag.
Je ziet
door de bomen het bos niet meer.
Ja. Ja. Goed, een andere applicatie, Nextcloud. Mm-hmm. Dat is een soort van Microsoft, zeg maar wat Google Workspace of Microsoft 365, 365 als ik het goed begrijp.
Ja.
Dan denk je, Nextcloud, dat is dan ook weer een systeem. Dus dat staat ook centraal. Nee, dat is dan weer niet zo. Want bij Nextcloud kan je aan meedoen. En dan kan je zeggen van nou, ik heb een server met ruimte en ik bied mijn server aan dat mensen daar hun gegevens kunnen opslaan. En je kunt het ook zelf doen. Je kunt zelf een server inrichten thuis en het daarop opslaan. En zo'n server noemen ze dan, als ik het goed begrijp, een hub. Net zoals een opslag, een distributiecentrum noemen ze ook een hub van PostNL of Amazon.
Ja.
Dus je logt niet in bij Nextcloud, maar je logt in op een hub van jouw keuze. Je zegt van nou, ik heb een hub in de buurt. Ja, dan lekker korte lijntjes, dat is energiezuinig en lekker snel en weinig risico. Dus ik pak een hub in Enschede en daar zet ik mijn gegevens op. En dan ga je daar een account maken op die hub in Enschede. En daar ga je dan ze bewerken.
Okay.
Nou, dat is dus het decentrale idee wat ze hebben van... Er is niet één groot centraal Nextcloud datahuis.
Maar blijft discutabel natuurlijk. Want in zekere zin heeft Google dat ook al. Die heeft ook al verschillende datacenters.
Ja, maar het is wel allemaal van Google.
Het is wel allemaal van Google, ja.
En dit is van iemand waar jij jouw gegevens op zet. En het blijven ook jouw gegevens. Want jij hebt alleen maar toegang tot die gegevens. Via dan weer blockchain technologie.
Ja. Maar nou, als dan, ik dan vragen mag, want ik heb me daar helemaal niet in verdiend in dat Nextcloud. Maar is dat dan inderdaad decentraal en maakt het gebruik van blockchain technologie? Of is het een soort van hybride vorm van 2.0-achtige? Dat is heel moeilijk, hè?
Ja, ik weet het niet. Want de software draait dus op die hub. En dat is gewoon Nextcloud software. Ja. Dus een tekstverwerker, foto's, takenlijstje, een soort van Trello iets. Hè, met kaartjes die je kunt schuiven. Agenda, notitie. Dus dat is de software die jij gebruikt. Maar de gegevens die staan op die hub. Ja, dat, en die staan en bij Google. Dan kan je kiezen. Soms kan je kiezen of je het in Europa wil hebben of in Amerika of ergens anders. Maar Google bepaalt waar jouw gegevens staan. Maar als jij zegt ik wil het daar hebben, dan komt het ook daar. En via de blockchain is dat dan ook beveiligd.
Ja.
Daar merk je zelf helemaal verder niks van als je dat eenmaal hebt ingesteld. Maar dat is dus het idee. En wat bij jou in Enschede staat, dat staat dus niet ergens anders.
Helder.
Een andere is Presearch. Dat is een zoekmachine. Dus is eigenlijk weer heel iets anders. Maar dat zijn jongens die zeggen van ja, wij slaan jouw zoekopdrachten niet op. Dat betekent dus ook dat we je niet kunnen helpen met gepersonaliseerde advertenties. Want wij weten niet wie je bent en je weet niet waar je eerder naar gezocht hebt en wat je gedaan hebt. Dus je krijgt van ons altijd neutrale zoekresultaten. En die bedenken we ook niet zelf, maar die halen we gewoon van alle mensen die dingen zoeken en waar zoekresultaten boven komen. Zeg ik dat zo goed, Mike? Want dat begrijp ik niet helemaal.
Ja, ik denk dat je dat, dat wel goed zegt. En ja, als je over pre-search begint, laten we dan gelijk in het onderwerp van de Web 3 tussen aanhalingstekens browsers en zoekmachines duiken.
Ja.
Maar een daadwerkelijke Web 3 browser wat mij betreft, die maakt gebruik van decentrale indexering. Ja. Dan heb ik het echt over de zoekmachine. Dus op basis van hoe wordt bepaald dat jij gevonden gaat worden.
Ja.
Bij Google Chrome is dat natuurlijk heel erg Google die dat bepaalt. Ze zeggen daar natuurlijk heel erg zorgvuldig mee om te gaan. En ze hebben allerlei algoritmes. Maar daar speelt reclame natuurlijk ook heel erg een rol bij.
Ja.
En als je maar genoeg betaalt, dan komt jouw zoekresultaat op een bepaalde manier hoger in de zoekresultaten naar voren. Nou, dat is iets wat Web3, echte daadwerkelijke Web3, gedecentraliseerde webbrowsers willen voorkomen. En dat is wat pre-search doet. Dus dat is niet meer afhankelijk van iemand die bepaalt wie het hoogst in de zoekresultaten komt. Het is op basis van de gezamenlijke interesse die wereldwijd in zo'n zoekplatform geïnitieerd wordt. Dat is niet het goede woord.
Ja. Een heel mooi voorbeeld daarvan is mijn eigen website. Als je zoekt in Google met als standaard zoekmachine Google op over Chromebooks, dan staat mijn website ergens op pagina weet ik hoeveel. Daar staat eerst een heel regiment advertenties voor op.
Je betaalt niet allemaal,
precies, eerst de advertenties en dan allemaal sites die search engine optimization toepassen en weet ik wat allemaal. En als ik in pre-search zoek naar over Chromebooks, dan sta ik gewoon op nummer 3.
Ja.
En daar geen enkele advertentie te zien. En ik weet niet wat voor algoritme ze gebruiken. Maar dat ziet er toch wat puurder uit. Boven mij zit Senior Web. Dat vind ik dan wel weer jammer natuurlijk.
Ouch. Ja.
Maar goed, ik sta dan wel op de eerste pagina. En dan denk ik van, die zoeken ook inderdaad dus totaal anders.
Ja.
En hoe ze dat doen, dat weet ik niet. Daar heb ik me verder niet in verdiept. Grappig is wel dat als je naar pre-search gaat, dan kan je ook zeggen van nou, ik wil nu even zoeken met Google of met DuckDuckGo of met Bing of weet ik wat allemaal. Dus dat is een heel neutraal iets.
Ik vond wel, om nog heel even bij pre-search te blijven hangen, heel duidelijk om te vermelden. Je zei het voor deze podcast onder ons nog eventjes. Pre-search is een zoekmachine, geen browser.
Ja.
Pre-search draait in een browser, bijvoorbeeld in een Chrome browser. Is eigenlijk gewoon een internetadres. waar je dan vervolgens met de pre-search zoekmachine of met allerlei andere zoekmachines kunt zoeken.
Ja.
Maar het is een, wat mij betreft wel, het is echt gedecentraliseerde indexering als het gaat om het genereren van zoekresultaten. Mm-hmm. En dat maakt het wat mij betreft een echte, met ons goedkeurstempel, Web3-achtige toepassing op het internet. Ja. Heel belangrijk.
Ja.
Ja. Want zullen we even blijven hangen bij de browsers en de zoekmachines, René? Is dat goed?
Ja, ik wil ook nog even straks over dat gedecentraliseerde opslag, storage, als voorbeeld nemen. Maar zeg jij maar wanneer ik dat beste kan.
Ja, laten we dat dan hier even, laten we even bij de zoekmachines blijven.
Ja.
Nee, dat doe toch maar heel even eerst, want dan dat is makkelijker. Vertel eerst maar even over storage. Oh,
nou, storage, dat is decentrale opslag. Hè. Dat is dus eigenlijk jouw Google Drive, maar dan niet bij Google, maar ergens anders. En wat zij zeggen is, overal waar je een bestand opslaat, dat zou gekaapt kunnen worden of gestolen worden of kapot kunnen gaan. En nou, dat wil je niet. Dus wat zij doen, ze hebben een techniek waarmee ze ieder bestand dat jij opslaat in stukjes hakken. En die stukjes die verspreiden ze dan over allerlei opslagservers verspreid over de hele wereld. En ik geloof dat ze uit 19 stukjes, stel dat jouw bestand over 26 stukjes verspreid wordt. En er vallen 5 van die servers uit, of de internetcommunicatie valt uit naar een compleet continent. Zolang jij 19 servers kan benaderen, die dus allemaal een ander stukje van jou hebben, kunnen ze uit die 19 jouw complete bestand herleiden. En hou je dus altijd jouw gegevens bij je. En die zijn er dus heel erg op gericht op redundancy. Hè? Dus bestand zijn tegen storingen. En iemand moet 19 stukjes zien te bietsen van over de hele wereld om jouw bestand te kunnen lezen. En ze zeggen van ja, dat is eigenlijk vrijwel onmogelijk.
Ja,
jouw gegevens staan er heel erg veilig. Ja. A, omdat ze dus verspreid zijn over de wereld en dat stukjes jouw bestand weer kunnen maken. En omdat eigenlijk niemand aan zo'n stukje iets heeft. Dus ze staan gewoon heel veilig, want niemand kan zien wat erin zit.
Ja, waar je het nu over hebt is dus daadwerkelijk blockchain technologie. Wat je hier uitlegt is eigenlijk
en
blockchain.
Decentraal.
Ja, en decentraal, maar ook decentraal. Echt met blockchain. Ja. En wat dat er gaat is storage een daadwerkelijke Web3 toepassing van wat dan nu bijvoorbeeld Dropbox is.
Ja, ja.
En dat maakt hem een echte Web3 toepassing wat mij betreft. Je had het net bijvoorbeeld over Nextcloud. En dat maakt dus geen gebruik van blockchain. Het is gewoon puur een open source platform. Dus op een bepaalde manier gaat het natuurlijk achter dezelfde doelstellingen aan.
Ja.
Alleen het doet het op een iets andere manier. En niet op een echte Web 3.0 manier.
Het jammere van het leuke van storage is dan wel dat als je op een bestand klikt wat je hebt opgeslagen, dan zie je rechtsonder in beeld een kaartje van de wereld. En ik heb hier een voorbeeld. Dit bestand waar het nu over gaat, dat bestaat uit 80 stukjes.
Ja.
En is totaal 2,8 megabyte groot. En het is het verspreidt over een stuk of 8 locaties in de Verenigde Staten. Ergens in de Caraïbe zie ik een stipje staan. En in India en in Japan. En in Europa en zelfs in Rusland. Dus dat is verspreid over de hele wereld. Ergens die 2,84
megabyte is in Rusland.
In 80 stukjes in blockchain. Maar wat ik dan ook weer meteen zie is als ik dat start, switch passphrase. Ik zeg, hoezo moet ik van passphrase die sleutelzin wijzigen? Ik heb er maar één. Nou, het schijnt dus te kunnen dat je zelfs nog het zo kan doen dat je mensen kunt, dat je bestanden kunt delen met mensen. En dan moet je ook die passphrase met elkaar kunnen delen. Dus je kunt buckets maken, emmers, waarin je dan bepaalde gegevens zet. En iedere bucket heeft zijn eigen passphrase, als ik het goed begrijp. Nou, dat klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Ik ben dus ook nog niet precies achter wat het is. Maar het heeft wel potentie. En als je dus bestanden hebt waarvan je zeker wil dat die niet gestolen worden, of dat je die altijd kunt blijven terughalen, dan is dit soort techniek is misschien wel een oplossing.
Ja. Ja. Is heel mooi aan de ene kant. Ja. Aan de andere kant, we hebben de aflevering, de echte daadwerkelijke podcast die we hiervoor hadden, ging over de digitale kloof. Als ik dan dit soort dingen hoor. Mensen hebben al moeite bij het opstarten van een Word-documentje online.
Dit laat ik niet aan mijn moeder zien.
Nee. Terwijl het toch iets is wat heel hard opkomt.
Ja.
En waar we dadelijk gewoon mee geconfronteerd gaan worden. Dus een advies zou zijn, ondanks dat heel veel mensen waarschijnlijk overweldigd zullen worden door allerlei begrippen en namen en technieken. Maar sta er wel open voor. Hè?
Ja.
Oké. Browsers?
Ja.
We hadden het over Presearch, dat is een zoekmachine. Omdat browsers natuurlijk heel dicht bij Chromebooks liggen. Een Chromebook maakt in principe standaard gebruik van de Chrome. Hoe gek browser. Dat ook klinkt, een ja. browser. Ja, laten we daar beginnen. Is dat een Web3-browser? Nou, daar kunnen we allebei heel kort over zijn. Nee.
Nee.
Dat is een 100% Web 2.0-achtige browser met een centrale index. Google is de grote beheerder. Dus nee, dat is geen Web3-browser. Geen gedecentraliseerde index. Je hebt daar geen crypto-wallets. Ja. Je kunt daar geen dApps installeren. En sterker nog, tot op de dag van vandaag is er geen AI-chatbot in de Chrome-browser. Maar daar komen we zo nog even op. Ja. Nou, als je het dan bij de mainstream-browsers blijft houden... grote is natuurlijk Safari van Apple. Is exact hetzelfde verhaal als de Chrome-browser. Is ja. zeker niet decentraal, zeker niet Web3. Exact hetzelfde voor Firefox. Firefox is ook heel erg geënt op de Chromium-machine... dus eigenlijk precies hetzelfde verhaal als Chrome.
Ja.
Edge, nog zo één van Microsoft. Ook geënt op de Chromium machine van Google Chrome. Dus ook een Web 2.0 browser. Niet gedecentraliseerd, geen crypto wallets. Er zijn beperkte mogelijkheden om dApps te installeren. En sinds een maandje maken zij gebruik van een AI-chatbot. Dat is wel iets wat ik ze mee moet geven... waarbij ik echt best wel flabbergasted ben... dat ze eigenlijk Google hebben ingehaald. Maar Microsoft heeft een korte tijd geleden... volgens mij was het iets van 10 biljoen geïnvesteerd in OpenAI... de makers van de ChatGPT.
Ja, ik bedoel, ze hebben dat gewoon gekocht...
Ze hebben het feitelijk gewoon gekocht. Ja. Ja. Ja, het is niet 100%, maar ja, mee eens. Het is eigenlijk bijna Microsoft geworden. Ja. Maar met als resultaat dat je nu in de Microsoft Edge browser... aan de rechterkant een soort van chatbot hebt... die dus allerlei aanbevelingen geeft bij zoekresultaten. En ik moet zeggen, ik ben helemaal geen Microsoft voorstander... maar ik vind wel dat ze hier een inhaalslag hebben gedaan op Google... die hier al jaren mee bezig is... maar daar eigenlijk tot de dag van vandaag niet door hebben gezet. Wat is jouw mening daarover, René?
Die hele het kan chatbot. Ieder moment gebeuren. Hè,
ja, dat is waar.
Ja.
Ja. Maar denk je niet dat ze te laat zijn? Ja, ze waren ook later met de browser... en daar hebben ze ook alles in gehaald. Dus.
Ja, ik denk het niet. Er zijn zoveel mensen die Chrome gebruiken... en die gaan niet allemaal nu ineens Edge gebruiken vanwege die chatbot. Dat denk ik niet.
Nee. Nou, we gaan het zien.
En het is gewoon een... Ja, nou goed, ik heb daar zo mijn ideeën over. Microsoft heeft natuurlijk heel handig. Die heeft zelf niks hoeven te ontwikkelen. Die heeft OpenAI gewoon gekocht. En zegt, nou ben je van mij. En dan kan ik er lekker mee goede sier gaan maken.
Ja,
zo zie ik het even heel zwart.
Nee, wij zijn allebei Google voorstander. Maar Google heeft natuurlijk Google niet alles gedaan met YouTube of... ja, kom op.
Nee, maar goed, dat is ook zo. Ja. Maar dat is dus de reden dat Microsoft er nu eens een voorsprong heeft...
Ja.
Want Google die is het allemaal zelf aan het ontwikkelen. En Microsoft heeft gewoon een bedrijf gekocht wat het al ontwikkeld, wat al wat verder was.
Eens, ja. 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 Ja, je betaalt 10 biljoen, maar daar heb je ook wat, hè?
Dan heb je ook wat, ja, precies. Ja. Ja.
En dan zijn er nog twee mainstream browsers over. En die zijn echt belangrijk om te noemen in deze podcast. Dat zijn Opera en Brave. En Brave staat heel erg bekend als een veel veiligere browser. Maar de laatste tijd ook steeds meer rondom zijn Web3-achtige uitstraling. Mm-hmm. En dat uit zich in het feit dat je daar allerlei crypto-wallet support hebt... en dApps support. En ook daar is sprake van een AI-chatbot. Dus ja, zowel Opera als Brave zijn wat mij betreft echte Web3-browsers.
Ja.
Waarbij ik wel moet zeggen dat Opera nog steeds eigenlijk gebruik maakt van een centrale indexering als het gaat om de zoekresultaten. En Brave al gebruik maakt van echt de blockchain technologie, net als Presearch. Mm-hmm. Dus nou ja, eindscoren Brave en Presearch. Presearch als een zoekmachine, second zoekmachine. Maar Brave als zowel een browser en een zoekmachine.
Ja.
Eigenlijk is Brave op dit moment de enige echte... mainstream browser die wat mij betreft het predicaat Web 3 krijgt.
Ja, en voor de Chromebook-bezitters, je kunt Brave als Android-app installeren en als Linux-app. Dus je kunt hem gewoon eens proberen.
Je kunt hem proberen, ja.
Ja, Het werkt prima. Ja.
Ja, wij hebben het allebei, jij recent en ik heb het een tijd geleden al een keer eerder geprobeerd. Ik vind Brave en Opera hele goede browsers. Heel prettig.
Mm-hmm. Ja.
Alleen ik ben weer teruggegaan naar de Chrome browser, gewoon omdat je dat zo gewend bent. En dan blijk ik toch weer zo'n luie Hollander te zijn. Die niet aan iets nieuws wil wennen.
Ja, maar goed, dat is dan inderdaad weer de kracht van Microsoft en Apple en Google. Van. Die brengen een geïntegreerd geheel.
Ja,
hè?
Ja, ja.
En Brave is alleen een browser, dus die kan niet met iets integreren.
Nee.
Ja.
Oké, omwille van tijd, René, wil ik eigenlijk gelijk eventjes overstappen naar het Web 4.0 en het Web 5.0 verhaal. Daar hoeven we het maar heel kort over te hebben.
Ja.
Want Web 3.0 of Web 3 staat nog in de kinderschoenen. Maar je ziet ook heel veel blogs en informatie over al Web 4.0 en Web 5.0. En dan heb je het over wat dan moet heten het intuïtieve web. Mm-hmm. Tot zelfs het neurale web. En daar wordt het allemaal een beetje wat spannender en wat enger.
Een beetje spooky.
Een beetje spooky.
Ja.
En dan gaat het dus vooral over kunstmatige intelligentie. Maar ja, ik vind dat we zelfs in deze fase van Web 3.0... die AI, die kunstmatige intelligentie, al heel erg op de voorgrond gaat komen.
Mm-hmm.
Maar ja, je gaat het dan bij Web 4 en 5.0 over augmented reality, virtual reality. Maar tot en met neurale netwerken, biometrische gegevens en zelfs de integratie van biologische systemen. Nou, dan kom je dus echt in de hoek van, noem maar even als voorbeeld een van Elon Musk's bedrijven, Neuralink. Die werken aan de ontwikkelingen van implantanten die in de hersenen kunnen worden geïmplanteerd om verbinding te maken met computers.
Ja.
Oh.
Ja.
Ja. Ik hoop dat het nog heel eventjes, heel eventjes op ons laat wachten, René.
Ja, hier en daar is het er al, maar dan voor blinde mensen bijvoorbeeld. Hè? Maar dus op kleine schaal is die techniek al beschikbaar. Maar de schaal waar hij het op denkt te kunnen gaan implementeren en implanteren, daar moet ik even nog maar niet over nadenken.
Nee, maar dit is ook natuurlijk de hele discussie al met Web 3.0, maar zeker met dit soort dingen. Je kunt het gebruiken voor hele mooie zaken. Je noemde het al voor de medische wereld, voor goede zaken. Maar ja, er zit natuurlijk ook een hele donkere kant aan.
Ja.
Waar gaat dat naartoe? Er zijn menig films en boeken over geschreven en films over gemaakt.
Ja.
waarbij het heel erg op horror gaat lijken.
Mm-hmm.
En ik wil één quote aanhalen van Yuval Noah Harari. Volgens mij is hij een historicus, maar hij komt ook in heel veel podcasts wereldwijd. En hij heeft onder andere meerdere malen gesproken op het World Economic Forum, voor wat dat betreft. En deze quote komt daar ook uit. En ik wil er van tevoren bij zeggen, het is niet iets waar hij per definitie in gelooft, in de zin van dat moet gebeuren. Maar het is ook bedoeld als een soort van waarschuwing naar de mensheid.
Mm-hmm.
Maar dan heeft hij het bijvoorbeeld over humans are now hackable animals. The whole idea that humans have this soul or spirit and nobody knows what's happening inside them and they will have free will, that's over. Nou, dat zijn hele beangstigende woorden. Mensen zijn hoe noem je dat in het Nederlands, René? Hackable. Inbreekbare dieren. Dus ze kunnen op onze brain komen om ons te programmeren wat dat betreft.
Ja, in feite gebeurt dat nu ook al, hè? Facebook. En je programmeert jezelf door naar bepaalde berichten te kijken en andere juist niet. Daardoor kan de software er al achter komen wat voor interesses jij hebt.
In zekere zin is dat
en
al een
opstap.
En daarop
dus verder inspelen. Dus in feite is het dat al aan de gang.
Ja.
Dat is gewoon al aan de gang.
Ja.
En dat is natuurlijk wel van alle tijden. Ik bedoel, ik ben in mijn jeugd ben ik postbesteller geweest op zaterdagen en in mijn vakanties. En daar had je wijken waar de NCRV-gids werd gebruikt en bij anderen zat de Tros. En dan had je de VPRO-gids en hier had je Vrij Nederland. En daar kon je al zien wat voor soort mensen daar woonden. En dat zie je daar dus al aan.
Ja.
En dan had je als postbode je ambtsgeheim, dus je mocht dat aan niemand vertellen. En vandaar woont een rooie, want die...
Rooie.
Maar dat is natuurlijk op het moment dat jij je gaat gedragen naar hoe jij denkt, ben je in feite al hackable. Maar ja, dat wordt natuurlijk steeds slimmer en steeds digitaler en steeds subtieler.
Ja, vooral
en
dat digitale.
Nu weten we het ook niet meer.
Ik ben het helemaal met je eens. Maar waar dit web 4 en 5.0 over gaat, is dus het daadwerkelijk implanten van als het ware een chip in mensen.
Ja.
Wat vandaag de dag al gebeurt, hè? Volgens mij hoorde ik laatst dat er in Zweden mensen al gewoon een chip in hun hand kunnen laten implanten om betalingen te doen.
Ja, maar dat is misschien al 15 jaar.
Dat ja, maar goed, lang. Dat is een begin natuurlijk. En dat heb je het in je hand. En dat is een chip die ook in een pasje zit. Dus ja, wat dat er gaat, dan hoef je pasje niet meer te pakken. Maar waar het hier over gaat, is het daadwerkelijk implanten van een chip in de hersenen. En die ook aan te sluiten erop. Gaat heel ver. Laten we ons richten op de positieve kant van het hele verhaal. Want dat is natuurlijk altijd zo. Er zijn ook hele mooie dingen mee mogelijk. Wat jij al zei, het helpen van mensen om weer te kunnen zien of om bepaalde ziektes te bestrijden of op te lossen. Ja, ik hoop dat die technologieën daar goed voor ingezet gaan worden. En dat hopelijk de regelgeving om dit in goede banen te begeleiden snel genoeg gaat om ervoor te zorgen dat het hele AI ons niet inhaalt. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. En op dat vlak wil ik nog heel even, en dat ga ik weer terug in onze show notes. Maar er is natuurlijk recentelijk kwam er een bericht dat 1000 experts, waaronder die onder andere die Yuval Harari die ik net aannoemde, maar ook een Elon Musk en een Steve Wozniak, hoe heet die, van Apple. Een van de oprichters naast Steve Jobs, een brief hebben geschreven. Een brandbrief eigenlijk. Waarin ze dus eigenlijk op de noodrem willen stappen. En zeggen van, we moeten eventjes 6 maanden stoppen met dat hele AI-verhaal. Want het gaat zo hard. En regelgeving gaat over het algemeen zo langzaam dat, dat we gewoon ingehaald worden. Wat is jouw visie daarop? Hoe heb jij dat bericht ontvangen?
Ja, ik kan me wel voorstellen. Jongens, even. Aan de andere kant weet ik niet of dat überhaupt nog wel mogelijk is.
Ja.
Want het is er als een olievlek aan het verspreiden.
Olievlek, ja.
Ja. Ik denk dat we heel goed misschien campagnes van jongens, let op. Maar zoals van de week ook die foto's hè, van Trump van de paus in een winterjas en Trump gearresteerd. En je weet gewoon echt niet meer wat nou
Trump
echt is en wat niet.
Trump is ook gearresteerd?
Ja, maar niet op de manier die foto's lieten zien. Hij is zelfs netjes naar het gerechtsgebouw toegelopen.
Ja, dus, precies. Ja, gekheid
maar je weet dus eigenlijk nauwelijks meer van wat moet je nou geloven? Wat je ziet of wat je hoort. Ze kunnen ook al, las ik gisteren van, dat ze jouw stem, als ergens jouw stem digitaal vast ligt. Dat nemen ze op en ze kunnen gewoon je buurvrouw bellen van, nou kun je me even komen halen, nou weet ik wat. Ze kunnen jou nadoen. Dat is technisch allemaal mogelijk.
Ja, maar die techniek is nu
mogelijk.
Al voor iedereen toegang. Ik heb het zelfs een tijdje geleden getest. Wij zitten nu op Soundtrap als platform om dit op te nemen. Ja. Ja. Maar we zaten op een ander platform en daar was dus ook een module waarbij je dus, dan moest ik eerst een half uur aan mijn stem opnemen. Moest ik allerlei zinnen oplezen.
Ja.
En daar ging geloof ik 2 dagen tijd overheen, want het moest allemaal verwerkt worden. En toen kreeg ik een berichtje. En dan kon je, het was weliswaar Engels, moet ik er eerlijk bij zeggen, dat nog wel. Maar dan kon ik gewoon zinnen typen en dan hoorde ik mezelf praten.
Ja, bizar.
En dan gewoon vrij beschikbaar op het internet.
Ja.
Gratis.
Ja. Maar het kan nu gewoon binnen 30 seconden. Als je een sample hebt van 30 seconden. Een stukje opgenomen stem van iemand, dan is dat genoeg om dus jou na te kunnen doen.
Bizar.
Dat is heel erg. En dat wordt dus ook meteen door criminelen gebruikt.
Ja. Ja, en dat is het hele verhaal. Ja. Hè? En dat hebben we met de atoomenergie gehad. Dat hebben we met van alles gehad.
Ja.
Dat is het probleem van alles wat wordt uitgevonden. Meestal wordt het met de beste bedoelingen uitgevonden. Neem nou maar eventjes het web, het World Wide Web. Maar moet je eens kijken hoe je dat kunt misbruiken. En zelfs nu met alle nobele gedachten om het internet te fixen, zoals ze dat dan noemen, om het te repareren, om dat wat kapot is beter te maken. En als je dan, hè, wij hebben 4 weken onszelf ondergedompeld in alles wat er te vinden is rondom dit onderwerp. Mm-hmm. Ja, en eigenlijk volgens mij hebben we allebei dezelfde conclusie. Wat vooral op je afkomt is al die crypto wallets, cryptocurrencies en dat je zoiets hebt van ja, maar leuk als bijzaak, maar wat nou over die goede bedoelingen in de zin van wat? Hoe gaan we onze privacy beter maken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze data beter beschermd wordt? Hoe gaan we ervoor zorgen dat censuur voorkomen wordt, maar dat niet iedereen zomaar alles kan roepen? Het zijn hele moeilijke onderwerpen, maar daar moeten we ons mee bezighouden.
Ja, ja. Ja. Ja, en de techniek helpt daar wel bij, absoluut.
Oké.
Ja.
Nou, dat was een beladen onderwerp. We hebben het absoluut niet binnen het uur kunnen houden, René. Nee. Maar misschien kan ik nog wat knippen her en der.
Ja, dat geeft niet.
In ieder geval een heel erg interessant onderwerp. Heel erg bedankt voor alle verdiepingen die je de afgelopen weken hebt gedaan. Die we samen hebben gedaan. En vooral ook weer onze luisteraars hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat, dat het een beetje helderder is geworden. Alhoewel het heel erg moeilijk is om dit in een uurtje even te behandelen. Ja. Maar we hebben een poging gedaan.
De volgende keer een wat luchtiger onderwerp.
In ieder geval heel erg bedankt voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Ja. Hoi. Hoi.
Dit was de podcast over Chromebooks en zo. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.